Waar wind van wijde hei, waai door mijn woorden. Waai, hei wind, waai, waai door mijn stoffige ziel. O, wijze tovenaar, stamp mij om tot kind. De taal die Dermouw hanteert is niet per se makkelijk, maar wel natuurlijk, ongekunsteld. En dat geldt zowel voor zijn gedichten als voor zijn filosofisch werk. Hij kon dan ook nogal tekeer gaan tegen tijdgenoten, zoals de filosoof Bolland, over hun taalgebruik. Luister naar ons vierstemmig spreekkoor Bollands Hollands, verderop in deze aflevering.
Ik sta naar het schitterend oranje in het west te kijken. Als fijne, zwarte tralies staan de abelen. De blaadjes schijnen met het licht te spelen om het op te vangen als het erdoor komt strijken. Ik zie om, het amethyst in het oost, verdelen in trossen blauwe regen, diepgroene eiken. Aan de ogen vol topazen glorie lijken de abelen trilgras van paarse juwelen. Op Brahman, wereldgrond, schijnen de dingen ajour gewerkte scherts. Door de openingen golft onbelemmerd stralende eeuwigheid. Het denken, moe van God, keert van zijn luister zich gretig aards vaak af naar kleurig duister en weldadig koele vergankelijkheid.
Filosofentaal. Misschien heb ik me daar ook schuldig aan gemaakt. Zou kunnen. Is misschien ook moeilijk te vermijden, maar over het algemeen staat de taal en het taalgebruik van mijn collega-filosofen mij niet aan. Ze geven me via hun taal te vaak het gevoel dat ze iets verbergen of zich ergens achter verschuilen. Plechtstatig woordgebruik meestal. Een logisch systeem dat ze met een hoop gefilosofasten overeind proberen te houden. Alsof ze bang zijn in een hemd gezet te worden door collega's. Als dat hele systeem als een kaarthuis aan elkaar valt. Ze wapenen zich vaak met dure woorden, vakjargon. En hun taalgebruik, dat lijkt mij meer op een toeters en bellen outfit van een generaal. Al die epauletten, insignes, tralala, medailles, tralala, gepoetste knopen, retteketet en een stoere pet. Ze doen hun best de magere inhoud een dappere uitstraling te geven.
Natuurgeleerden en de zulken die met natuurgeleerden wars van mystiek, religie, poëzie sympathiseren zullen zich op den duur hebben neer te leggen bij het inzicht dat alle voorwerpswaarnemingen getrokken leringen hoe voortreffelijk en toepasselijk ook als gedachten samenvattingen en omschrijvingen van verhoudingen op het voorhangsel van schijn, dingen en schijn, feiten ons in zichzelf omtrent het wezen en de ware zin des werelds. Nog geen titel of jota leren. Van dit standpunt beoordelen men voortaan beweringen, onderstellingen, vermoedens als deze dat de stof ons wezenlijke voorstelling inhoudt en het wezen der wereld onlichamelijk is en dat de regeling erop absolute of ontegenwoordige werkelijkheid. Als dicht de eenheid is van heldere ziende dove ogen en oorzakelijk verband in de redelijke onredelijke verandering van enen met zichzelf en twee strijd geraakte naar zichzelf verzoening trachtende op absoluten geest. Eindig is het goddelijke en onbegrijpelijk en het enige wat ervan te begrijpen valt is de zelfs oneindigheid en onbegrijpelijkheid.
Paarsblauwe avondlucht zie ik uit mijn raam, als ijle veren in de grond de stelen, hoog de elastische pluimen, mijn abelen, abelen, gracelijk edel als hun naam, die ik niet kan zeggen zonder hem te strelen met voorzichtige lippen. Ja, ik schaam me half dat niet muzikale kalaam mijn taal hem schilderen kan met klankpenselen. De ellipsen staan gearseerd om loodrechte as, de top gedoezeld, slank voor het stolpenglas, met vegen geel en violet bestreken. Een smalle rode wolk, rakende lijn, ligt stil. Het lijkt alles kraakfijn porselein, zo teer, ik durf nauwelijks zien, bang dat het zal breken. Thank you.
Er zijn filosofen die zo behendig jongleren met hun taal en hun gehoor, zo met woorden weten te verleiden en in te palmen, alsof we te maken hebben met een oorspronkelijk denker. Maar niets is minder waar. Klakkeloze bewondering dan ook nog eens breed uit etaleren. Wanneer een componist, die zelf weinig muzikale gedachten heeft, motieven van anderen door kermisbombarie van bekkens en tamboerijnen genietbaar maakt voor de grote hoop, zal hij de bewondering optrommelen van verwante zielen onder de kermisgangers, die grof van gehoor en zonder muzikale ontwikkeling hun lage eisen volkomen bevredigd vinden, en hem uit dankbaarheid voor die verheffing en zijn lof daarvoor een wereldmuzikus noemen. Kijk, zolang deze mensen hun vereering alleen tegen soortgenoten uiten onder een bordje poffertjes, blijft dat heel onschuldig. Maar belachelijk maken ze zich zodra ze met een gewichtig gezicht hun incompetentie in tijdschriftartikelen uitstallen. Bizar. Maar waar moet taal dan wel aan voldoen om helder te kunnen filosoferen? Stel je voor, iemand vraagt mij: geachte heer Dermouw, gelooft gij in God? Of ik nu ja, dan wel nee zeg, het is altijd ja of nee tegen het godsbeeld van de vraagsteller. En valt dat met het mijne samen? Hoogst waarschijnlijk niet, want als ik sommige van die vraagstellers zie en vooral hoor, ik hoop het ook werkelijk niet. Ik denk dan, die geven mij een ruimere inkijk in een bovenkamer dan in God. En veel vierkante meters zul je niet aantreffen. Maar goed, wat ik wel weet, dat we, de vraagstellers en ik, alleen over God kunnen praten in beelden. En dat een filosofisch systeem, als het over God gaat tenminste, gedoemd is te mislukken.
Gemakkelijk lig ik in mijn leuningstoel, naast het rode plush van zonder tafelkleed. Planck's kwantumleer zou ik lezen, maar ik vergeet van mijn hier zijn het hoogst wetenschappelijk doel. Want ik zie een tulpenveld, vol gekrioel van lichte en donkere vlammen. Eer ik het weet, silhouetteert mijn hand een haas, die eet met mummelend mondje van het vlamgewoel. En het voorvlak van een doosje lucifers lijkt net een rechthoek hyacintenblauw, met vage zilverglanzen, alsof vers waasde over het veld de voorjaarsmorgendauw. En ik schrik voor wat ik plotseling denk, pervers. Tulpen zijn rood, filosofie is grauw.
Volgende week laten we Dermouw verder worstelen met zijn filosofie en zijn taal. Boeiend hoor, echt waar. Maar toch fijn dat er ook weer muziek te horen is.